In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. 89, 12e vers. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 9 tot 18. En dan uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 28 tot 32. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof. We doen dat vanavond in verband met het catechetisch onderwijs vanuit de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we het laatste vers van Psalm 48, want deze God is onze God. We lezen dus Johannes 1 vanaf vers 9, Romeinen 8 vanaf vers 28. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 48, vers 6. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dan lezen we verder in Romeinen 8 vanaf vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd en beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 13 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 33. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 13, vraag en antwoord 33. Dan luidt de vraag, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord luidt, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn, om zijnentwil, uit genade tot kinderen Gods aangenomen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Grote en heerlijke God, aan de avond van deze stralende zomerzondag in maart komen we samen voor uw aangezicht. hebt de luister van het werk van uw handen laten zien. Vandaag in dit prachtige weer. U hebt uzelf geopenbaard als die God. Die ook in dit jaar voortgaat met uw werk. Voortgaat de aarde te onderhouden, de seizoenen te doen wisselen. Die God. Die het leven weer wekt uit de dood. Die de aarde weer kleurt. Met de gaven van uw hand. Wat bent u groot, Heer, en wat is er daarom reden om uw naam te prijzen. Wanneer we over de wegen naar uw huis komen. En wat is het verdrietig. Wanneer mensen die schone gaven van u in dit heerlijke weer. Gebruiken om daarom en daarmee. De deuren van uw huis voorbij te lopen. Wat moet u toch ontzaggelijk veel geduld met ons hebben, Heren, en wat moet u toch veel verdriet van ons hebben, dat wij zo omgaan soms met de dingen die u zelf geeft, ons ten goede. Maar daarom zeggen we uw naam hartelijk dank, Heren, dat u ons vanavond hier samen wilt brengen in uw huis. Dat u het ons geeft om deze heerlijke zondag af te sluiten voor uw aangezicht, luisterend naar uw woord. Laat het dan zo mogen wezen, Heren, dat we aan het einde van deze zondag zeggen dat de zon zo heerlijk scheen op deze onvergetelijke maartzondag. Terwijl de lente eigenlijk nog niet eens begonnen is, was dit het grootste. Dat de zon der genade mocht opgaan over mijn leven. En dat mijn leven ook bij het vallen van de avond in het licht van dat zonlicht mocht staan. Opdat het zo mag wezen, Heren, dat wanneer wij straks de kerk uitgaan. En ook op deze stralende zondag toch weer de avond en de nacht volgt. Er een volk mag zijn dat wandelt in het licht van uw goddelijk aangezicht. Dat kan bij ons vandaan nooit komen, Heren, want wij hebben de duisternis over de aarde gebracht. En we hebben de duisternis nog altijd liever dan het licht. Dat moet bij u vandaan komen en u hebt zelf het licht in deze wereld gegeven. In het zenden van uw enige geboren, veelgeliefde zoon. En als we daarover vanavond mogen nadenken, dan vragen we u. Wil ons de Heilige Geest geven die de Heer Jezus Christus verheerlijkt. Door hem noodzakelijk te maken voor het zondaarshart dat door de Heilige Geest geopend en verlicht. Gaat zien eigen zonde en eigen schuld. Eigen onmogelijkheid om zalig te worden. Om dan bij datzelfde geesteslicht te ontdekken. Dat u goddelijke mogelijkheden hebt geopenbaard. Dat u een weg ten leven hebt geopend in de Heere Jezus Christus. Uw eigen lieve kind. En geef dan, Heere, dat die naam vanavond over de gemeente mag worden uitgeroepen. Dat hij aan de gemeente mag worden verklaard voor zover dat met mensenwoorden ooit mogelijk is. En wilt u dan door uw Heilige Geest geloof werken en versterken in de harten van ons die hier in de kerk zitten. Van jongeren en ouderen en kleinen en groten. Opdat wie nog een vreemdeling is van de genade vanavond mag worden tot een burger en een huisgenoot. En opdat wie in beginsel leerde kennen en de toevlucht nemen, vanavond vaste grond onder de voeten mag krijgen. En vanavond dat wonder mag ervaren, het te mogen zeggen door genade, ben ik toch ook een kind van God. Niet omdat ik het verdien, niet omdat er in mij iets was waarom de Heere naar mij zou kunnen omzien. Niet omdat er in mij iets was dat de Heere reden zou geven om me van anderen te onderscheiden. Maar enkel en alleen uit genade om zijnentwil. Heere, wilt u zo zelf maar zorgen voor uw eigen werk. En wilt u zo zelf de krachten van uw werk openbaren hier in de kerk. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken. Om het schoonste lied van deze koning te zingen. Geef hem daarbij de leiding van de Heilige Geest en geef dat er geluisterd mag worden, Heren, met harten die ontsloten worden, die ontvankelijk worden gemaakt, die ingewonnen worden, die zich gewonnen gaan geven ook aan u en aan uw zalige dienst. Heren, onderwijs ons maar, opdat we ook in de ontwikkeling van onze tijd en te midden van de geesten die zijn uitgegaan in deze wereld, ook in onze eigen omgeving, mogen verstaan wat uw goede geest onderscheidt van al die andere geesten. Schenk uw zegen hier in de kerk, aan de kerktelefoon of later als er meegeluisterd wordt via de bandrecorder. Laat uw aangezicht lichten over allen die in eenzaamheid op u wachten. Laat een bijzondere zegen worden ervaren door wie dat bijzonder nodig heeft in de moeite en de zorgen van het leven. Maar laat die ook worden ervaren door een ieder die bijzondere reden heeft om vandaag uw naam met dankzegging te prijzen, terugziende op uw leiding en zorg in het leven. Onze ogen zijn op u, Heere. Zegen ons als gemeente in zijn geheel. Zegen heel ons kerkelijke leven. Zegen de klassische vergadering van de komende woensdag. Wil ook daar werken met uw geest. Zegen uw kerk op aarde, Heere, juist daar ook waar ze vervolgd en verdrukt wordt, waar ze ervaart aan de frontlinie te staan, waar het geweld van de vorst der duisternis is, maar ook waar hij aanvalt met list. Wij bidden u, Heere, wil uw koninkrijk uitbreiden door de prediking van het evangelie. Wil Israël jaloers maken door het leven van uw kerk en geef ons dat we ons schamen, omdat er zo weinig in ons is waardoor Israël jaloers zou kunnen worden. Geef ons iets van de apostel Paulus, opdat ik enigen van hen tot jaloersheid zou verwekken. Daar zou niet alleen Israël goed mee af zijn, maar daar zouden ook onze kinderen goed mee af zijn. En onze buren. En ieder die met ons in aanraking komt. Dat jaloersmakende van uw woord en van uw werk dat gestalte krijgt in het leven van een mensenkind. Wilde van u vervreemden terugbrengen door het werk van de evangelisatie. En wilde harten van het blinde heidendom openen, Heere, door de prediking van het evangelie in de zendingssituatie. En zegen allen die in bijzondere omstandigheden dat werk hebben te doen, op eenzame posten met veel moeite en zorg. Wij bidden u, Heere, voor de wereld waarin we leven, voor ons eigen land en volk. We denken aan de gemeenteraadsverkiezingen van de komende woensdag. Wilt u ons getrouw maken, Heere, opdat we als burgers van dit land en als inwoners van onze woonplaats onze roeping mogen verstaan om onze stem uit te brengen. Maar geef ons, Heere, dat we ons daarbij geroepen mogen zien om dat te doen in overeenstemming met de belijdenis van de kerk, in overeenstemming met onze eigen belijdenis. Opdat de naam van de Heere Jezus Christus mag worden grootgemaakt, ook in het stemhokje. En opdat er kon het zijn, door uw genade nog een bewaring mag zijn van wat ons nog is overgebleven aan echt gereformeerd leven. Opdat we naar de beginselen van de reformatie mogen leven, ook hier in onze woonplaats en kon het zijn in ons land en in ons volk. We bidden u, Heere, voor het volk van Oost-Duitsland dat vandaag naar de stembus gaat in een situatie van grote verwarring. Wilt u daar de weg wijzen? En wilt u dat zo doen, Heere, dat kon het zijn vrede en gerechtigheid mag worden gevonden ook in het midden van Europa. Opdat de voortgang van het evangelie ook daar gewaarborgd wordt. En geef, Heere, dat wegen worden gebaand om in allerlei moeilijke situaties een weg te vinden die ten goede is en die laat zien het bankroet van het u vijandige communisme, maar ook iets van de kracht van het evangelie. Wij bidden u voor het volk van Litouwen dat naar onafhankelijkheid staat, terwijl ze dat al zo lang moeten missen, nog altijd als een gevolg van die verschrikkelijke wereldoorlog die voor ons al lang achter de rug is. En we vragen u, geef dat er daar ook vrijheid mag zijn, in het bijzonder ook voor de dienst van u in het openbare publieke leven. Wij bidden u voor alle volken van Oost-Europa in de situatie waarin ze zich bevinden. Wij bidden u voor het volk van Zuid-Afrika om een weg om in vrede en in vrijheid gerechtigheid te oefenen. Dat de krachten van het evangelie triomferen over de krachten van de revolutie en van de afgrond. God van alle genade, er is zoveel in deze wereld aan het werk. Er zijn krachten van de antichrist. Soms zien we ze en soms zien we ze niet. Maar u bent bezig om heen te werken naar uw toekomst. Dat is het wat uw volk mag geloven. En we vragen u, geef ons te leven in het licht van die toekomst. In de verwachting van die toekomst. Met het uitzicht naar hem die zal komen op de wolken des hemels, tot verschrikking van zijn vijanden, maar tot eeuwige vreugde van het volk, dat hem heeft leren kennen als Jezus Christus, Gods Zoon, en om zijnent wil ook ik, Gods kind. Hoor ons als we dat alles vragen, niet uit verdienste, maar uit genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1, 2 en 9. Gebed des Heren, 1, 2 en 9. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. 45, het eerste vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, een jongetje kwam eens een keer helemaal overstuur bij zijn moeder thuis binnenhollen. Domme mensen hadden hem op straat verteld dat hij geadopteerd was. En dat zijn vader en moeder, die hij zo noemde, zijn echte papa en mama dus helemaal niet waren. Maar voor dat kleine kind stortte op dat ogenblik een wereld in. En toen hij snikkend in de armen van zijn moeder was gevallen om te zeggen, is dat zo? Toen troostte zijn moeder hem en toen zei ze, moest luisteren. En toen ging ze hem vertellen van papa en mama die, toen ze getrouwd waren, zo verschrikkelijk graag een kindje wilden hebben. Maar dat dat verlangen onvervuld was gebleven. En ze vertelde andere vaders en moeders, die krijgen kinderen. Soms, terwijl ze het helemaal niet willen. Soms, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Maar toen wij geen kinderen konden krijgen, toen hebben wij jou gekozen. Heel bewust gezegd, wij willen de papa en de mama zijn van dit kind. Uit liefde. En daar hebben we alles voor over gehad. En die moeder zei, nou moet je dat maar goed onthouden. Je komt misschien later wel eens mensen tegen. Die je vertellen, toen ik groot werd, toen ontdekte ik. Ik was een ongewenst kind. Mijn vader en moeder wilden me eigenlijk helemaal niet. Jij bent gewild. Wij hebben voor jou gekozen. En daarom hoef je aan onze liefde nooit te twijfelen. Zo is het nou bij de Heere ook, gemeente. Achter de aanneming van zondaren tot zijn kinderen zit het welbehagen van God, die eenzijdige liefde, die van God uitgaat en die niet wordt opgewekt door het voorwerp van zijn liefde, maar die zich richt op zondaren die daar geen enkel recht op kunnen laten gelden. God heeft geen kinderen gekregen, gemeente, als een aangename of misschien ook wel onaangename verrassing. God heeft ze gekozen, verkoren. Hij heeft ze heel bewust gewild. En wanneer aardse ouders een kind adopteren, dan kan het later nog wel eens een keer zijn dat de levensgang van dat kind is, dat die vader en moeder zeggen, als we dat allemaal van tevoren geweten hadden. Dat het ze verschrikkelijk tegenvalt. En dat is nou iets wat bij de Heere nooit kan, gemeente. Want toen God zondaren verkoor tot zijn kinderen, toen wist hij waar hij aan begon. Dat ze zondaar zijn en daarom tot alle kwaad geneigd. Maar weet u wat nou het allerwonderlijkste is, gemeente? Die verkiezende liefde van God, waardoor hij zondaren maakt tot zijn kinderen, die openbaart zich niet allereerst en allermeest in die aanneming van kinderen. Maar die openbaart zich het allerduidelijkst in de gave van zijn eigen lieve kind Jezus. Want hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij zouden leven door hem. Bij die liefde van een God die geeft en die aanneemt, bepaalt ons vanavond ons kerkelijk leerboek. En wij horen dan, God heeft één zoon en toch vele kinderen, want Christus is de enige geborene van de Vader. En Christus is de eerstgeborene te midden van vele broeders. God heeft één zoon en toch veel kinderen. Want Christus is de enige geborene van de Vader. En Christus is de eerstgeborene te midden van vele broeders. Het gaat vanavond over hele hoge en hele diepe dingen, gemeente. Dat is u natuurlijk onmiddellijk duidelijk geworden toen u ter voorbereiding op deze dienst of anders vanavond inzag waar de catechismus met ons over wil nadenken. Namelijk dat de Heere Jezus is de eeuwige natuurlijke Zoon van God. Het is duidelijk dat we daarmee vanavond moeten nadenken over het geloofsmysterie van de drie enige God en de verhouding binnen de drie eenheid tussen die drie personen die ondertussen toch dat ene goddelijke wezen vormen. En de grote vraag is dan altijd weer, hoe moet je daar nou over spreken? Want onze menselijke woorden die zijn daarvoor veel te beperkt, gemeente, om dat geheim te verwoorden. En onze menselijke gedachten schieten tekort als het erom gaat om dat wonder te bevatten. Als we vanavond dan ook woorden gaan gebruiken om dat geheim van de verhouding tussen de Vader en de Zoon weer te geven, dan moet u maar onthouden dat we deze woorden gebruiken omdat we geen andere woorden hebben. En als we vanavond over dat geheim spreken, dan doen we dat zoals Augustinus, die daar als een van de eerste kerkvaders diep over heeft doorgedacht, al gezegd heeft. Dan spreken we daarover omdat we niet kunnen en omdat we niet mogen zwijgen. Maar de grote vraag is dus wel, hoe moet je nou daarover spreken? U kent waarschijnlijk wel dat verhaal dat uit de Joodse Talmud komt. Dat is een verhaal met veel Joodse wijsheid uit de kring van allerlei rabbies. Dat er een keer een keizer was die tegen een Joodse rabbi die bij hem op bezoek kwam zei, nou moet u met uw God eens laten zien. En die rabbi die wist dat hij met een erge willekeurige despoot te maken had en dat hij daarom moest voorzichtig zijn met zijn antwoord. Die dacht even na en die zei, het was een stralende dag, net zoals dat vandaag het geval is geweest. Die zei, mag ik uw majesteit dan verzoeken om mij een ogenblik naar buiten te volgen? Die keizer die keek natuurlijk al een beetje verbaasd, want die dacht, wat gaat die man nou doen? Maar die ging dan toch met hem mee. En toen ze buiten stonden in het volle zonlicht, toen zei hij, mag ik uw majesteit nou verzoeken om eens een keer goed naar de zon te kijken? Ben je een normaal man, zegt die koning, die keizer. Ben je normaal? Want als ik dat doe, dan word ik verblind. Wel nu, zei de rabbi. Als een mens dan al verblind wordt wanneer hij naar de zon kijkt, terwijl die zon maar een schepsel van God is. Hoe zou een mens dan ooit God kunnen zien en leven? God is zo groot. God is zo verheven. God is de Heilige. De gans andere die wij niet kunnen zien met onze ogen. Die we niet kunnen vangen in onze woorden. Die we niet kunnen omvatten met onze gedachten. Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven, zingt een van de psalmen. En vanavond stuiten we dan, gemeente, op dat onuitsprekelijke geheim van de verhouding binnen de drie eenheid tussen de Vader en de Zoon. Dat wonder waarvan we dan leren dat er is de eeuwige generatie van de Zoon uit de Vader, terwijl het toch zo is dat de Vader nooit zonder de Zoon is geweest. Als je probeert om daar eens een poosje over te praten met je catechisanten, dan zeggen ze na een poosje heel eerlijk, dominee, wij snappen er niks van. En dan zeg ik maar heel eerlijk terug, jongens, ik ook niet. Ik snap dat ook niet. En je moet ook maar niet proberen om het te snappen, ik kan het ook niet uitleggen. Net zo min als dat ik dat aan een catechisant precies kan verklaren hoe dat nou zit. Dat de Heere Jezus Christus er altijd al is geweest, ook voordat hij geboren werd als een mens uit de maagd Maria. Want dat is natuurlijk dan ook zo'n grote vraag. Hoe zit dat dan precies? Dat het zo is, dat hebben we gelezen in Johannes de Doper, die immers een half jaar ouder is dan de Heere Jezus. Die zegt, hij was eer dan ik, hij was er al voor die tijd, maar hoe is dat? Je kunt woorden gebruiken, gemeente, om dat te beleiden. En dan kun je dat doen met de woorden van Hosea die we daarom vanavond gelezen hebben. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Met andere woorden, ook in de morgenstond van de schepping is Hij al actief geweest. Het woord waardoor alles gemaakt is. En je zou kunnen spreken, gemeente, met die andere ecumenische belijdenis die we hebben, de belijdenis van Athanasius. U kent hem wel van achteruit uw psalmboek, waarin wordt beleden, zodanig de Vader is, zodanig dus is de Zoon. De Vader is God, de Zoon is God, de Vader is licht, de Zoon is licht, de Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, enzovoort, enzovoort. Maar als je dat dan allemaal beleden hebt, gemeente, dan is tenslotte het enige wat je ervan begrijpt, dat de kerk door alle eeuwen heen geworsteld heeft om woorden te vinden om dit geheim te verwoorden. En dat de kerk tegelijkertijd vanaf het allereerste begin, want die belijdenissen die zijn allemaal uiteindelijk ontstaan in de situatie van de strijd tegen de dwaalleer, dat de kerk vanaf het allereerste begin heeft moeten strijden om deze belijdenis te bewaren. Terwijl het tegelijkertijd altijd bij stamelen is gebleven. God is zo groot dat Hij in mensenwoorden niet gevangen kan worden. God is zo hoog dat overtreft al wat wij weten. Maar daar ligt dan tegelijkertijd de moeite van hoogmoedige mensen zoals wij dat na de zondeval zijn geworden. Dat wij God niet willen aanbidden. Maar dat wij God willen begrijpen en God willen verklaren om op die manier God te trekken in het vlak waarin we zelf ons bevinden. Wij willen immers als God zijn. Nou ja, zegt iemand vanavond, dominee, maar is dat nou zo belangrijk? Want ik vind het inderdaad nou toch al knap moeilijk worden aan het einde van zo'n warme dag. Ik heb er eigenlijk voor mijzelf best genoeg aan dat ik mag geloven dat Jezus de zaligmaker is, mijn zaligmaker. Als hij dat maar is, dan is dat goed. Verlost van het grootste kwaad, brengt tot het hoogste goed, wat willen mensen nog meer? En ik ben er al best tevreden mee dat we in zondag 12 dat hebben beleden en we hebben dat toch uitvoerig bekeken. Wat dat wil zeggen, dat Jezus is de profeet die ons de raad van God tot verlossing verkondigt. En de priester die die verlossing verwerft door zijn bloed. En de koning die die verlossing uitdeelt en zijn volk bij die verlossing bewaart. Ja, maar dan moet u wel bedenken, gemeente, dat de Heer Jezus alleen maar borg en zaligmaker, alleen maar profeet, priester en koning kan zijn, als Hij de enige geboren Zoon van de Vader is. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat onze zaligheid staat of valt met deze belijdenis die vanavond onze aandacht vraagt. Vandaar die worsteling van de kerk der eeuwen om dit in overeenstemming met de schriften te belijden. Vandaar ook dat deze woorden zijn opgenomen in die 12 artikelen, die immers een samenvatting vormen van datgene wat een mens moet geloven om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Als u zalig wilt worden, gemeente. En u zult tegen mij zeggen, ja maar dominee, wie wil dat nou niet hier in de kerk? Want als u dat zou vragen, dan steken we allemaal de vinger op. Wie wil er zalig worden? Allemaal! Wat we er dan ook mee bedoelen. Nou, als je wilt zalig worden, gemeente, dan moet je dit geloven. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, waarachtig God, uit waarachtig God, eeuwig en volkomen. Dat is een onderwerp dat onder ons niet ter discussie mag staan, maar waarmee alles staat of valt. Als u dit gelooft, gemeente, dan wordt u niet zalig, maar dan mag ik vanavond zeggen, dan bent u zalig. Als u dit niet gelooft, gemeente, dan zegt uw apostel Johannes, dan ben je de antichrist. En dan word je niet veroordeeld, maar dan ben je al veroordeeld. Omdat je niet gelooft in de enige geboren Zoon van God. Ja, zegt u, dat is dan al wel duidelijk en dat is wel goed dat u daar nog eens een keer een streep onder zet, dominee. Maar waarom maak je er nou eigenlijk zo druk om, man, aan het einde van zo'n warme zondag? Want dit is toch eigenlijk een zaak die we hier in de kerk allemaal wel geloven. En als het over andere dingen gaat, dan komen de problemen. Maar dit, geloven toch allemaal? En toch, gemeente, is het nodig om daar eens apart over na te denken vanwege de bestrijding die er tegen deze leer altijd is geweest, maar in het bijzonder ook in onze dag. En dan denk ik om maar een paar dingen te noemen en daarmee de actualiteit van deze belijdenis te onderstrepen aan de islam. Die tot voor vrij kort iets was waarvan wij hier konden zeggen, dat is allemaal ver van ons bed, maar nou wonen ze onder ons. En je ziet de moskeeën in Nederland oprijzen als paddenstoelen uit de grond, betaald met ons eigen belastinggeld, terwijl in een land dat oorspronkelijk christelijk heette, de christelijke kerk zijn eigen kerken maar moet betalen. En het is die islam, gemeente, die juist met deze belijdenis moeite heeft en die in de situatie waarin ze in ons land verkeert zegt, wij willen best met de aanhangers van de christelijke godsdienst praten, als ze nou dit ene punt maar laten vallen. Dat Jezus Christus Gods zoon is, dan valt het te praten. En je zou kunnen denken aan de Jehovah-getuigen die ook de straten en de voordeuren hier in onze gemeente onveilig maken met hun propaganda. Van wie je juist moet zeggen dat het op dit punt is, dat hun leren dwaalleer is die hen zet buiten de stromingen van het christelijk geloof. Want de Jehovah-getuigengemeente die logen dat Jezus is de enige geboren zoon van God. O, zijn gladde jongens hoor, zeker vandaag zoals ze aan de deur komen, ze komen niet meer zo keihard als vroeger. En als je ze vandaag vertelt dat ze niet geloven dat Jezus de zoon van God is, dan zeggen ze, wie zegt dat? Tuurlijk geloven we dat, want dat staat toch in de Bijbel. Wij geloven alles wat in de Bijbel staat. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij zelf God is. Maar wat u niet hoort in hun woorden, dat kunt u alleen maar lezen in hun geschriften. Dan schrijven ze Zoon en God met een kleine letter. En daarmee laten ze het onderscheid zien. Niet waarachtig God. Dat is het grote probleem. Het gevolg is wel, gemeente, dat die Jehovah-getuigen het woord liefde in hun godsdienst niet kennen. Dat hun godsdienst uiteindelijk een godsdienst is van de angst. Want wie het vaderschap van Christus losmaakt van het God zijn van de Vader, die houdt tenslotte alleen maar over een godsdienst van de angst en van de eenzaamheid. En in de derde plaats kunnen we eraan denken, gemeente, dat dit alleen vandaag bestreden wordt door een moderne theologie die zich sterk maakt en die in de grote kerken in Nederland een geweldige invloed laat gelden en als gevolg daarvan door onze hele samenleving bezig is heen te trekken. Die moderne theologie die altijd op dit punt inzet, gemeente. Dat de Heere Jezus van alles en nog wat mag zijn. Je mag hem van alles en nog wat noemen. Als je de Heere Jezus Christus maar niet noemt, de enige geboren zoon van God. En of het dan oude afwijkingen zijn, of dat het moderne theologieën zijn, gemeente. Maar ze lopen altijd weer storm tegen deze belijdenis. En het is zaak dat we dat in de gaten hebben en dat we dat onderzoeken, opdat we onze kinderen en onszelf daartegen kunnen wapenen. Die dingen die komen zo dichtbij. Maar bovendien, gemeente, wanneer wij zeggen wij geloven dit allemaal wel, dan is natuurlijk een vraag die gesteld moet worden, maar hoe geloof je dat dan? Geloven wij dit op de manier van Simon Petrus, die het dus een keer heeft mogen belijden? Wij hebben geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God die in de wereld komen zou. En die van de Heere Jezus te horen kreeg, zalig zijt gij Simon Barjona, want dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Geloven we dit, gemeente, de manier van die kamerling uit het Morenland die naar Jeruzalem was gekomen om de vrede voor zijn ziel te zoeken. En die op de terugweg van Jeruzalem, waar hij die vrede niet had gevonden, zat te lezen in die boekrol van Jesaja, die hij niet snapt. Maar toen het hem werd uitgelegd en in die leidende knecht van Jesaja 53 hem door de prediker Philippus Christus voor ogen werd geschilderd. Toen werd in zijn hart die belijdenis geboren. Ik geloof dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En toen reisde hij zijn weg met blijdschap. We komen vanavond in aanraking, gemeente, met het hart van het evangelie. Het is niet voor niks dat de apostel der liefde in alle scherpte zegt dat een ieder die logen dat Jezus de Zoon van God is, dat hij uit de antichrist is. En dat de antichrist daaraan tenslotte te herkennen zal zijn dat hij niet gelooft in Jezus als de Zoon van God. Wie deze belijdenis ondergraaft, die legt dynamiet onder het evangelie. En die zorgt ervoor dat vroeg of laat dat hele gebouw van het geloof in de lucht vliegt. U dacht dat het niet zo belangrijk was. Nou, de duivel die weet het wel beter. En een gelovige die weet het ook wel beter. Een gelovige die zegt, niet dat daar een kindje in de kribbe ligt, wat voor tere en liefelijke en ontroerende gevoelens je daardoor over kunt krijgen. Maar dat dat kind in de kribbe Gods Zoon is. Dat is mijn geloof. Daarom kon die engel boodschappen de grote blijdschap. En niet dat daar een man aan het kruis heeft gehangen die een idealist was en die een partijganger der armen was. En die een verzetstrijder was of weet ik wat ze er vandaag van maken. Maar dat die man aan het kruis God uit God is, licht uit licht. Daarom mag de gelovige belijden, hij was van God verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden zijn. Als Jezus niet de natuurlijke Zoon van God is, gemeente, dan kon hij de straf op de zonde niet dragen. Dan kon hij de toorn van God niet stillen. Dan kon hij geen verzoening aanbrengen voor onze zonde. Dan moesten we het nog zelf doen. Als Jezus niet Gods Zoon is, gemeente, dan betekent het dat het een flop was. Vergeef me de uitdrukking, dat het een flop was toen we straks samen onze handen gingen vouwen en onze ogen gingen bidden om de Heere aan te roepen. Want dan is er een gesloten hemel. Het is alleen Gods eigen Zoon die de toegang tot de troon voor zondaren kan ontsluiten. Als Jezus niet Gods Zoon is, gemeente, dan kunnen we niet belijden met die machtige woorden van de kerk van de reformatie, dat er niemand is die eerder verhoord zal worden als onze voorbidder dan de eigen welbeminde Zoon van God. Als Jezus niet de Zoon van God is, gemeente, dan kan hij niet altijd en overal met ons zijn, want dan mist hij die goddelijke eigenschap van de alomtegenwoordigheid tegenwoordigheid Gods. Als Jezus niet Gods Zoon is, gemeente, dan kan er geen sterveling zonder verschrikken het oordeel tegemoet gaan, want dan ontmoet je straks op de rechterstoel niet een bekende, niet diegene van wie de belijdenis het mag zeggen dat hij even dezelfde is, die zich tevoren onmijdend wil voor het gericht Gods gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, maar dan is hij een vreemde, dan is hij een onbekende, die zal zeggen, ik heb u ook nooit gekend. Er zit nog zoveel meer aan vast, gemeente. Als Jezus niet Gods Zoon is, dan is de Heilige Geest ook niet de Geest van Christus. Dan is die Geest niet door Christus verworven en dan wordt die Geest niet door Christus uitgestort. Dat zeggen gemeenten dat er geen wedergeboorte mogelijk is en dat er geen geloof mogelijk is en dat er geen bekering mogelijk is en geen kennen van God en van zijn Christus. Alleen de Zoon kan de Geest meedelen aan zondaar. En als hij dat niet is, dan beleiden we in het avondmaalsformulier tevergeefs dat hij met zijn dood en bloedstorting de levende en eeuwige Geest verworven heeft, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Als Jezus niet de Zoon is, gemeente, dan zullen we in God ook nooit de Vader leren kennen. Toen zal een sterveling ooit God leren kennen. Johannes zegt het in het laatste vers dat we gelezen hebben uit Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders was. Die heeft hem ons geëxegetiseerd, staat er letterlijk. Die heeft hem ons verklaard. Ons verteld wie hij is. En dat betekent dus, als Jezus niet de Zoon is, dan blijft God voor ons de onbekende. En onbekend maakt onbemind. Als Jezus niet de Zoon is, gemeente, en er zit hier vanavond iemand met vragen over God in de kerk, dan kan ik niet zeggen, mijn broeder en zuster, mag ik je bij de hand nemen? Dan breng ik je naar de Heere Jezus Christus, want in hem is het antwoord op die vragen te vinden. Als Jezus niet Gods Zoon is, gemeente, dan kan er vanavond hier iemand in de kerk zitten met die grote vraag of God nou eigenlijk wel liefde is. Een vraag die gesteld wordt wanneer je aan het graf van je eigen kind staat. Een vraag die gesteld wordt wanneer een verschrikkelijk ongeluk je leven in stukken rijdt. Een vraag die gesteld wordt bij alle mogelijke leed dat in deze wereld naar je toe komt. Maar als Jezus niet Gods Zoon is, dan kan ik zo'n vrager, zo'n twijfelaar, zo'n worstelaar niet meer wijzen naar de Heere Jezus Christus en zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik heb het een poosje geleden gezegd tegen iemand die nogal onder de indruk was van de leer van de Jehovah-getuigen. Als die Jehovah-getuigen gelijk hebben, dan betekent die tekst uit Johannes 3, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij het kind van de buren gegeven heeft. Noemt u dat maar eens liefde. Dat is de grootste onbarmhartigheid die je zou kunnen denken, gemeente. Want dan heeft God van alles en nog wat gegeven, maar niet zijn eigen lieve kind, zijn eigen hartebloed. Als Jezus niet Gods Zoon is, gemeente, dan kan iemand die hier in de kerk vastloopt met de leiding van God in zijn leven niet getroost worden met dat woord uit de Romeinenbrief dat we samen hebben gelezen. Zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dat woord waardoor een mens zegt, ik snap niet dat God de dingen in mijn leven doet zoals ze gaan. En ik snap niet waarom dit moet gebeuren en waarom me dat moet overkomen. Maar ik kan die God niet van kwaad verdenken, want de God die er dat voor over heeft gehad, God moet liefde zijn. Want wie de Heere Jezus dan ook is, gemeente, maar als de Heere Jezus niet de Zoon van God is, de eigen welbeminde Zoon van God, dan zegt zijn komen in deze wereld mij niks over het vaderhart van God. En dat betekent, gemeente, dat ik de borg kwijtraak en dat ik de zaligmaker kwijtraak en dat ik de profeet kwijtraak en de priester en de koning. Dan raak ik de geest kwijt, dan raak ik tenslotte God kwijt. En dan kan ik het begrijpen dat de moderne theologie van na de Tweede Wereldoorlog zegt, het is onmogelijk meer om te geloven in God na Auschwitz. Want dan is er geen God meer wiens voorzienigheid ik kan aanbidden. En dan is er geen God meer wiens uitverkiezing ik mag roemen. Maar dan blijft er alleen maar over een medelijdende en bloedeloze, want machteloze God, die erbij staat te kijken als de zaken in deze wereld in de vernieling gaan. En die alleen maar kan zeggen, nou hoop ik dat er ergens een mensenkind is die in staat is om er nog een klein beetje orde in te scheppen. Want ik kan het niet. Nou, dan zie je toch om je heen vandaag, gemeente. Dat geloof dat ten diepste gepropageerd wordt, ook in de grote kerken in Nederland. Dat ziet u toch om u heen in het geworstel dat er in de synode van de hervormde kerk is als het gaat om het opstellen van een paasbrief waarin de kerk mag belijden de kracht en de rijkdom van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar daarom zeg ik, lieve mensen, heb je ogen open en doe je ogen open en leg je oor te luisteren en laat je onderwijzen. Want anders gaan je kinderen straks de nachtschuit in. De wereld die heeft geen vader meer. En dat is op dit punt begonnen, want wie de Heere Jezus als Gods Zoon niet als zijn broeder heeft, die heeft God niet tot zijn vader. Onderscheid de geesten, gemeente. Het is het hart van het evangelie dat vanavond klopt. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zelfs zijn zoon niet gespaard. Dat is een antwoord op de zonde schuld en op de zonde macht en op de zonde gevolgen. Gods zoon, dat is het liefste wat God had, gemeente. Dat is alles wat God had. Dat is uiteindelijk het hart van God zelf, dat hij in de Heere Jezus Christus heeft weggeschonken. Omdat hij de zoon is, daarom heeft zijn bloed verzoenende kracht. Omdat hij de zoon is, daarom heeft zijn geest vernieuwende kracht. Omdat hij de zoon is, is zijn gave troost voor het schreiende en vragende zondaarshart. Jezus Christus, Gods troetelkind, Gods lieveling, Gods vreugde. Die speelde voor het aangezicht van de Vader, van voor de tijden der eeuwen, God zelf. Dat is het antwoord op alle vragen, uitzicht in alle nood. Maar het is geen wonder, gemeente, dat dat een boodschap is die in alle eeuwen op verzet is gestuit. Want deze belijdenis betekent dat wij niet uit onszelf en op eigen kracht de zaligheid verwerven. Deze belijdenis betekent, gemeente, dat wij niet op grond van een eigen gerechtigheid het koninkrijk God zullen kunnen binnengaan. Nu moet vanavond u zeggen, natuurlijk is de Heere Jezus Gods zoon, want u moet goed onthouden, gemeente, als u dit beleidt, dan zegt u daarmee ook, God zet ons aan de kant. God schuift ons opzij. God zegt, ga nou eens weg, jullie weglopers en in de weglopers. Want jullie staan mij in de weg, maar je staat ook je eigen ziel en je zaligheid in de weg. Waardeloos ben je. Als Jezus Christus, Gods Zoon, is en in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, dan betekent dat, gemeente, dat er bij ons geen spatgoed vandaan komt. Dan betekent dat er van ons geen enkel goed te verwachten valt. Dan betekent dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. Dan betekent dat, gemeente, dat je alleen maar kunt zalig worden door genade. Door het bloed van het lam. En dat is een boodschap die toch zo tegen ons eigen vlees ingaat. Dat moeten we heel eerlijk vanavond tegen elkaar zeggen. Wat dat betreft hebben de fariseeën dat in die tijd dat de Heere Jezus op aarde rondwandelde, langzamerhand heel goed begrepen. Die fariseeën die hebben begrepen, als Jezus Gods zoon is, dan betekent alles wat wij doen en alles wat wij voor elkaar maken, dan betekent dat uiteindelijk niks. Dat betekent dat wij met al onze vromigheid en met al onze brave gezichten in de rij moeten gaan staan met de hoeren en de tollenaars om te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Daarom hebben ze de Heere Jezus ter dood veroordeeld, dat weet u toch wel. Hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En die mensen, je kan er wat op tegen hebben, maar die hebben de dingen wel doorgehad. Die hebben ontdekt, als de Heere Jezus Gods zoon is, dan moet je voor hem buigen en je gewonnen geven. Of je moet hem aan een kruis spijkeren en zeggen, die wil ik niet. Want als de Heer Jezus Gods zoon is, gemeente, dan betekent dat je niet neutraal kunt blijven. Je kan vanavond niet neutraal zitten te luisteren en de kerk uitgaan als iemand die zegt, het is in mijn leven niet zwart en het is in mijn leven niet wit. Ik hou het maar een beetje in het midden. Je kan niet aan de Heer Jezus voorbij gaan, gemeente. Want de Heer Jezus die dringt ons vanavond tot de vraag, gij, wie zegt gij dat ik ben? Daar moet antwoord op komen. Wat doet u? Met Jezus, Gods zoon. Wordt hij je dierbaar? Of is hij voor jou steen des aanstoots? Rots ter ergernis. Petrus zegt, mensen, het is van tweeën één. Maar dan moeten we ondertussen ook eens gaan kijken naar de tweede helft van de vraag en van het antwoord dat we hier onder ogen hebben vanavond. En misschien als ik dat zeg, dat er iemand hier in de kerk zegt, eindelijk. Dan zat ik nou de hele tijd al op te wachten, want de eerste, dat geloof ik allemaal wel, maar dat tweede, hè, wie er nou eigenlijk een kind van God is, daar kan je toch de prediking aan toetsen en daar kan je toch jezelf aan toetsen. Nou, dat is al wel een vergissing, gemeente, als je op die manier reageert. Want dat betekent dat je nog steeds niet in de gaten hebt naar alles wat er gezegd is. Dat wat in dat eerste punt staat, het fundament is voor het christelijke geloof. En dat zonder dat de hele zaak in de lucht hangt. Maar goed, dus nou dat tweede punt. En u voelt wel aan dat er een probleem hier zit bij de catechismus. Hoe zit dat nou? Hij is Gods enige geboren zoon, maar wij zijn toch ook Gods kinderen. Laat ik om te beginnen mogen zeggen, gemeente, dat is een prachtige belijdenis die we hier lezen. Zowel van de leraar die de vraag stelt, als van de leerling die het antwoord mag geven. Wij toch ook, Gods kinderen. Dus aan de ene kant een hele krachtige belijdenis. Je komt wel eens een keer mensen tegen in het midden van de gemeente die zeggen, ja, maar dan kan je toch eigenlijk nooit weten of je een kind van God bent. Laat staan dat je dat ook zou kunnen zeggen. Maar hier vindt u nou de klare en zuivere taal van de reformatie die de schriften had zien opengaan, gemeente. En die reformatie zegt niet, er zijn toch buiten de Heere Jezus ook nog enkele bijzondere bevoorrechten die op goede gronden krachtens het werk van de Heilige Geest mogen geloven dat ze door genade kinderen van God zijn? Nee, zowel de vraag als het antwoord zegt wij. Wij toch ook. En dat betekent, gemeente, dat wij onszelf toch eens een beetje moeten corrigeren. En dat wij niet moeten denken dat dat een uitzondering in de gemeente zal zijn, dat iemand een kind van God is. In de taal van de reformatie is het volkomen duidelijk dat onze vaderen hebben gezegd, dit is de normale situatie, dat iemand die behoort tot die gemeente ook zal kunnen zeggen, ik ben toch ook een kind van God. Dat is bijbels en dat is confessioneel. Maar tegelijkertijd is het volkomen duidelijk dat dat kindschap van God geen vanzelfsprekende zaak is. Want als u goed luistert naar de vraag en naar het antwoord, dan hoor je in beide de taal van de verwondering en ontdek je in allebei dat het waar is dat die belijdenis ook gegeven is als een stem om een loflied te zingen. Want als die vraag stellen, dat zegt wij toch ook Gods kind, dan hoor je daar iets in van dat lied dat zingt, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht. Ik ben zijn kind. Niets verblijdt mij zozeer. Ik mag kind in huis zijn. Ik mag zeggen, Abba, gij zijt mijn Vader en mijn God. Nee, dat is niet natuurlijk, gemeente, zoals mensen soms dat kunnen zeggen. En natuurlijk ben ik een kind van God. Van nature, gemeente, zijn we kinderen van een andere vader. De Heere Jezus zegt, dan zijn we uit onze vader de duivelen. Die vader van den beginnen die we zijn toegevallen. Van nature, gemeente, is onze rechtspositie niet die van een kind van God. Maar van een kind des torens, zoals het doopsformulier dat zo heel concreet zegt. En van nature hebben wij geen kinderhart en hebben we geen kinderlijke liefde. Maar zijn we haters van God en haters van zijn volk. En we zijn ook geen kinderen krachtens het genadeverbond dat met ons en onze kinderen is opgericht. U weet wel, die mensen die kom je ook wel eens tegen, die zeggen, ik ben toch gedoopt en dan ben je toch een kind van God. Dat is niet zo, gemeente. Dan heb je wel de belofte van de drie-enige God. Die zijn betekend en verzegeld aan je voorhoofd. Ook de belofte van het kindschap. Ook de belofte van de erfenis die is weggelegd. Maar een kind van Abraham blijft een kind van Adam. Verbondskind. Jazeker. En vergeet nooit het grote voorrecht daarin, want je doet de Heere tekort. Verbondskind. Waardoor Abraham het zelfs tegen die rijke man in de hel nog kan zeggen als een duidelijk bewijs dat dat verbond dat God met ons heeft opgericht dwars door de eeuwigheid heen in stand blijft. kind. En waardoor die vader in de gelijkenis zegt tegen die oudste zoon die buiten blijft staan. Kind. Maar dat verbondskind is tegelijkertijd kind des toorns. Dat in het rijk Gods niet kan komen. En de beide voorbeelden maken het volkomen duidelijk. Tenzij het van nieuws geboren wordt. Wij toch ook. Nee, dat is niet de taal van het oppervlakkige historische geloof, gemeente. En dat is niet de taal van de verstandelijke beredenering van een mens die per conclusie vaststelt dat hij toch wel een kind van God zal wezen. Dat is een taal van verwondering over de onverdiende gunst van God. De taal van de mens die het heeft leren beleiden. Dat hij van nature geneigd is om God en de naaste te haten. Dat hij een kind des toorns is. Dat hij niet waard is Gods kind genoemd te worden. Maar die ook ontdekt heeft hoe God haters maakt tot liefhebbers. Die het mogen beleiden, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Hoe de Heere hen, kinderen des toorns van nature, zegt, ik zal u aannemen en u maken tot zonen en dochters. Hoe hij die verloren zoon ontvangt in vaderarmen, vaderhuis en vaderhart. Die jongen die verdiende het om buiten te blijven staan, die geen rechten meer kon laten gelden, krachtens zijn eigen belijdenis. Die moet zeggen, ik ben niet waard meer om kind genoemd te worden. Die dan mag binnentreden in de gemeenschap met de vader. Die dan mag ontvangen het nieuwe kleed. En die dan mag aanzitten aan die tafel. En die dan vooral dat grote wonder mag beleven. Dat die vader dat aan tafel zegt. Deze, mijn zoon. Mijn zoon. En hoe hij daarvoor zijn eigen kind gaf. We hebben hem lief, omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. Dat is het wonder van de aanneming tot kinderen, gemeente. Of zoals we dat vandaag dan meestal noemen, de adoptie. Dat wil zeggen, je hebt geen enkel recht van nature. Integendeel, je hoort er niet bij en je staat er buiten. En je hebt niks voor, maar alles tegen. Maar hij gaat uit. In vrijmachtig welbehagen. In liefdevolle ontferming. En hij wandelt langs de woestijnwegen van deze wereld. Waar ze liggen, die weggeworpen kinderen in het bloed van hun geboorte. Die verloren zonen, die misbaksels, die ontijdig geborenen. Hij gaat uit om over hen zijn machtsvoor te spreken. Ik zeide tot u in uw bloed, zegt Ezechiël 16. Ik zeide leef. Ja, leef. En dat is dan het werk van de geest van het zoonschap, gemeente. Die maakt een dode zondaar levend met dat machtswoord van de levende God. Die gaat met dat woord van de Heere in het hart van die zondaar, dat verloren kind, in zijn schuld en in zijn ellende en in zijn rechteloosheid. En die maakt dat plaats voor Christus in zijn noodzakelijkheid en zijn gepastheid en zijn schoonheid. En die laat dat zien in de verheerlijking van Christus, want dat is immers het werk van de Heilige Geest, dat alles wat in hem is, gans begeerlijk is. En dat in hem alles te vinden is wat ons ontbreekt. En dat de Heere nou zo'n arme zondaar aanziet in hem. En toerekent de verdiensten van deze Heere Jezus Christus. Het zoonschap van God. En zo leert die Heilige Geest van het zoonschap het geloven en beleiden. Ik was een kind des toorns. Maar krachtens toegerekende en geschonken gerechtigheid, uit genade en om Christus wil, een geliefd kind van God. God ziet mij aan in hem, mijn rechtspositie is veranderd. Ik die een kind van de toorn was, mag een kind van God zijn door genade. En dan kennen we in onze wereld ook dat systeem van adoptie, ik begon daar mijn preek mee, gemeente. U weet wel dat dat systeem van adoptie ook betekent de verandering van rechtspositie. Waardoor het kind van een ander mijn kind wordt. Op mijn naam komt. En ik denk aan die moeder uit een vorige gemeente. Die ik deze week ontmoette in het ziekenhuis in Zwolle. En die in de tijd dat ik daar arbeidde een kind had geadopteerd. Een hulpeloos kind. Een gehandicapt, zwaar gehandicapt kind. Ze hebben er zich over ontfermd, omdat er een moeder was die er niet voor kon zorgen en een vader die het niet wilde. Met stralende ogen vertelden ze van de week. Nou staat het op onze naam, dominee. Nou heet Sjoerd naar ons. Hij heeft het recht op onze zorg. Hij heeft het recht op al het onze. Maar kijk, zo'n adoptie van onze kant gemeente, dat brengt nooit wezensverandering met zich mee. Wel positieverandering, maar geen wezensverandering. De trekken van de afkomst, die blijven zichtbaar. En hier, als God een mensenkind adopteert, dan wordt het anders. Want die geest van het zoonschap die de Vader leert kennen, is ook de geest van de herschepping, de geest van de wedergeboorte. Die maakt dat ik een nieuwe mens word, niet alleen met een nieuwe naam. Dat ik van zondaar mag worden, kind van de levende God. Maar ook met een nieuw hart, daar bidden jullie toch om, jongens en meisjes. En een nieuwe wil, en een nieuw verstand, en een nieuw gevoel. Een ander mens, een bekeerd mens, wiens hart naar andere dingen trekt en wiens leven anders gericht gaat worden. Gekocht met het bloed van het lam, vernieuwd door de geest van Christus, met dat gedurige gebed, omdat die vernieuwing hier altijd maar in beginsel is en levenslange strijd met zich meebrengt, zoals dominee Sterk dat pas over preekte vanuit zondag 33. Dat gebed, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan vraag ik, bent u zo'n kind? Kijk, we moeten oppassen, gemeente, want nou zijn we geneigd om natuurlijk een antwoord te zoeken in de kenmerken van de wedergeboorte. En dan te zeggen, ik ben zo'n kind, want ik doe dit en ik beleef dat en ik heb dat ervaren en ik heb dat meegemaakt. Maar dat staat hier niet. Waarom mag iemand zeggen, ik ben toch ook een kind van God? Staat er hier zo mooi, gemeente, staat er hier zo simpel op. Uit genade. Om zijnentwil. Weet u wat kenmerkend is voor dat kind van God? Dat is het geloof in de Heere Jezus Christus als de band die aan hem gelegd wordt. Dat geloof dat kent de droefheid naar God die me uitdrijft naar Christus. Dat geloof dat me leert de honger en de dorst naar de gerechtigheid die er is in Christus. En dat me doet begeren naar een leven met Christus. Kenmerkend voor dat geloof is wat het avondmaalsformulier zo prachtig zegt. Dat ik het leven en de zaligheid buiten mijzelf in de Heere Jezus Christus zoek. En daarmee beken dat ik midden in de dood lig. Die geest van het zoonschap, die drijft me uit naar Christus. Die doet het me vinden in Christus. Die leert me geloven om Christus wil. Bent u een kind van God? Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, grote vragen. De broeder ouderling van dienst bad na de dienst van 16:30. Heren, wij zijn niet zo gewend om dat aan elkaar zo te vragen. Maar het is toch een vraag die gesteld moet worden. Bent u een kind van God? Moet je niet te gemakkelijk ja zeggen. Dan hoop ik dat we het afgeleerd hebben om ooit nog weer te zeggen, natuurlijk is dat zo. Maar dan moet je ook niet meer zeggen, hoe kan een mens dat nou ooit weten? Een kind van God gemeente. En toets u nou maar. Dat is een mens die op deze vraag niet achter zijn eigen vessie gaat kijken om te zien of hij het daar kan ontdekken. En niet in zijn eigen hand gaat kijken of hij het daar kan uittellen. Want dat is een mens die op deze vraag opkijkt naar Jezus Christus, Gods Zoon. Want die heeft van de Heilige Geest een oog gekregen om te zien, hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En heeft van de Heilige Geest een oor gekregen om te horen die stem die zegt, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem en uw ziel zal leven. En heeft van de Heilige Geest een hand ontvangen om hem aan te nemen en zo in hem te geloven. Die heeft van de Heilige Geest een hart ontvangen om te beleiden, Heere, tot wien zouden we heen gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Die heeft van de Heilige Geest geleerd dat wondergeheim. Ziet hoe grote liefde ons de Vader bewezen heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Zegt Johannes, en de echo hoor je in deze vraag, wij toch ook, om zijnentwil, geadopteerd, aangenomen. En als de duivel dan komt en die houdt mij mijn leven voor en die zegt tegen me, dacht jij nou werkelijk dat jij een kind van God was? En als de mensen dan komen en zeggen, ach, meen je nou dat nou echt, dat jij een kind van God zou zijn. En als mijn eigen hart me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dan blijkt hieruit het levende van dat geloof van Gods kind. Dat het in die aanvechting en in die bestrijding niet in zichzelf blijft steken. En niet op zichzelf blijft zien. En het niet in zichzelf gaat zoeken. Maar dan vlucht dat levende geloof naar Gods veelgeliefde Zoon. En het klemt zich vast aan hem en aan zijn verdiensteschat. En het schreeuwt, het zucht, het kermt, het zingt. Om zijnentwil. Uit genade, ik toch ook, want zijn liefde zocht mij, en zijn bloed dat kocht mij, door genade ben ook ik een kind van God, dat levende geloof. Dat spreekt hoe langer hoe minder van zichzelf. Dat leert hoe langer hoe meer roemen in hem. Als het zegt, toch, ondanks alles wat ik in mezelf bevind, toch, omzijdentwil, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van deze koning zingen, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, omdat genade op uw lippen is uitgestort. Amen.
willen we samen danken.
Heren, wat een wonder dat u ons het evangelie hebt gegeven en dat vanavond in dat evangelie uw vaderhart in deze Heere Jezus zo mocht opengaan. Dat daarin de ruimte werd verklaard, waardoor een zondig mensenkind van nature een buitenstaander, een afkerige, een wegloper, een vijand, het mag beleiden als het grote wonder van zijn leven, wij toch ook. Zijn kind, gekocht, geadopteerd, gezocht, bemind, wat een liefde. Heren, werk het maar uit, pas het maar toe. Opdat dit het geheim van ons gemeente zijn mag worden. Opdat dit evangelie ons leven mag doortrekken. En opdat we beelddragers mogen worden van uw veelgeliefde Zoon. Die zich gaf. Ga met ons naar huis, Heren. De avond is gevallen. Blijf bij ons. Zegen ons in de komende week. Bewaar ons op onze wegen te land, ter zee en in de lucht. Werk dit geheim in onze harten uit. Doe ons niet rusten voor het gekend wordt. Hij, Gods enige geboren Zoon. Maar ik toch ook om zijnentwil uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilverwit. 68, het zevende vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. De liefde van de Vader die hem gaf. En De gemeenschap van de Heilige Geest, die de Geest is ter aanneming tot kinderen. Zij met u allen. Amen.